In het schooljaar 2022-23 bestaat het Titus Brandsma Lyceum in Os 100 jaar. In deze 20-delige podcastserie wordt uitgebreid teruggeblikt op een eeuw TBL. Met mensen die in deze periode deze bijzondere school mede kleur hebben gegeven. Uw vaste gast hier is oud-leerling Jos de Lauw. Hij spreekt in deze aflevering met Kirsten van den Ven.
Op haar 18e stapt Kirsten van den Ven op het vliegtuig naar Amerika. Ze heeft één droom, voetbalprof worden. Kirsten breekt internationaal door in het vrouwenvoetbal en haar ervaringen kan ze later goed gebruiken als ze manager wordt bij de KNVB. Ze maakt van haar passie haar werk. Ik kijk met haar terug op haar schooltijd op het Titus en haar prachtige loopbaan daarna in de voetballerij. Welkom Kirsten. Heel fijn dat je er bent, want ik heb begrepen dat je koffer zal klaarstaan om morgen naar Zweden af te reizen.
Dat klopt.
Zweden, waarom Zweden?
Ja, mijn vriendin is Zweeds. Die heb ik ontmoet toen ik in Zweden voetbalde. En na 5 jaar Nederland wilde ze graag terug.
Ja. En hoe voelt dat?
Dat is oké, maar ik woon natuurlijk liever in Nederland. Ja, maar je moet er samen uitkomen. En ik heb lang in Zweden gewoond en kan ook de taal. Ja. Het is een leuk land, dus het is niet verkeerd.
Mooi. Je hebt al vaker flinke stappen gemaakt ten aanzien van reizen en verhuizen. Hoe was het om als tiener huis en haard en het pittoreske Hees te verlaten voor een studie en het voetbal in Amerika?
Ja, dat was wel echt altijd een droom van me. In Nederland kon je toen nog geen prof worden als vrouw zijnde. Ook wilde ik heel graag een keer eigenlijk een jaar gaan reizen naar mijn middelbare school. Dus het was eigenlijk een perfecte combinatie om daar te gaan voetballen. Had ik ook een mooie buitenlandse ervaring.
En je was pas 18, dacht ik, hè? Hoe was dat voor je ouders?
Ja, die hebben me volledig gesteund, hoor. Je moest natuurlijk zo'n videootje opsturen van je voetbal skills en dat soort dingen. Dus daar hielpen ze me altijd mee. Maar mijn moeder vond het wel heel moeilijk om me te zien vertrekken.
Zijn ze nog eens overgekomen?
Jawel, elk jaar. Ze zijn altijd overal gekomen.
Ja. Wedstrijden gezien?
Ja, zeker.
Ja. We komen straks nog terug op die studie. Eerst terug naar Hees. Beschrijf jezelf eens als kind.
Als kind? ik denk veel energie. Wel sociaal. En ik wilde vooral graag met anderen zijn. Die energie kon ik mooi kwijt in het voetballen. Ik denk ook niet altijd de makkelijkste, want ik had al wel heel vroeg een sterke wil. Kon ook heel slecht tegen onrecht. En dat botste wel eens. Zeker met leraren af en toe, maar ik denk altijd toch wel met wederzijds respect.
Oké, nou dat botsen komen we straks zeker ook nog. Wanneer werd voetbal jouw passie?
Eigenlijk altijd geweest.
Hoe oud was je?
Ja, toen ik 3 was, rende ik schijnbaar al de tuin in met de voetbalkleren van mijn zus. En dan riep ik goal. Dus, nee, ik wilde altijd op voetbal, zolang ik eigenlijk kon lopen en praten.
Had jij een rolmodel thuis, broer of broers misschien, die daar stimuleerden?
Mijn vader heeft wel gevoetbald, maar ook veel tantes. We hadden toevallig dit weekend 50 jaar vrouwenvoetbal Bavischjaar. En toen bleek ook dat echt veel van mijn tantes in het eerste elftal daar hadden gespeeld. En mijn zus voetbalde ook, dus daar ging ook elke zaterdag mee naar het veld. Dus ik denk vooral mijn zus.
Jij speelde tussen de jongens van HVCH?
Ja, tot mijn 19e.
Ja. Waren er meer meisjes van jouw leeftijd die daar al in meespeelden?
Nee, in de F4, dus het eerste elftal, heb ik wel met een meisje gezeten. Maar daarna, eigenlijk nooit.
Hoe fanatiek ging dat eraan toe, jij als meisje tussen de jongens?
Ja, voor die kinderen... Sorry. Voor die kinderen maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Je wil gewoon allemaal winnen of in elk geval lekker voetballen. Het zijn vaker de ouders die het raar vonden of gekke dingen zeiden, waardoor je als kinderen het ook bijzonder vindt. Maar ja, ik was gewoon een van de kids.
Ja. Had je toen al die voetbaldroom die uiteindelijk uit is gekomen?
Jawel, ja, nee, zeker. Op mijn 8e heb ik denk ik een interview gehad met Brabants Dagblad of 10, waarin ik ook zeg, ik wil naar Amerika, daar kan je prof worden.
Ja, dan was het in die tijd nog vrij moeilijk om vrouwelijke idolen te hebben, denk ik.
Nee, eigenlijk Mia Hamm toen op een gegeven moment, maar toen was ik denk toch ook al 14.
Ja.
Nee, ik had ook een van mijn agenda's op TBL, was een voetbalagenda. Er staan inderdaad alleen mannen op. En dan staat er wel op people on the move. Maar als je nu kijkt, dan denk je, het zijn geen people on the move. It's men on the move. Ja. Maar goed, gelukkig is al veel veranderd.
En dan moet je nu kijken. Dan ben je 11, 12. En dan komt er de schoolkeuze bij. Waarom het TBL?
Ja, dat weet ik echt nog als de dag van gisteren. Ik ging met mijn vader naar de scholen kijken. En ik was eerst op het Maasland College geweest. En daar ging eigenlijk al mijn vriendinnen van de basisschool naartoe. En ik dacht, ja, hier zou ik wel naartoe kunnen. Maar mijn zus zat sowieso al op het TBL, mijn oudste zus. En toen ik eigenlijk dit schoolgebouw binnenliep, dacht ik, hier ga ik naartoe.
Want?
Ja, gewoon die atmosfeer in het gebouw. Ik hou ook echt wel van oudere gebouwen. En ja, ik wist het eigenlijk meteen.
Ja, wordt vaker gezegd, hè? Ja. Komt dan meteen goed binnen, het klassieke en het oude van het gebouw.
Ja, nee, ja. Zeker weten.
Je komt weer terug nu op jouw school. Je wordt flink aangesproken door een menige oud-docent. Wat is jouw eerste TBL-herinnering nu je hier weer zo binnenloopt?
Ja, ik denk heel globaal dat ik echt een fantastische tijd heb gehad. Hè. Dat eerste gevoel, dat klopt ook echt. Ik heb het misschien dus wel een van de mooiste periodes in mijn leven geweest. Of nou, eigenlijk misschien wel zeker.
Ja, wat maakt het zo mooi?
Ik denk de mix van mensen. Het voelde gewoon goed. Het was leuk. De sfeer in het gebouw, maar ook wat net de mensen. Ja. Het was gewoon altijd een fijne sfeer.
Ja. Je had het net over botsen. Kun je jezelf in die tijd omschrijven? Wat voor type was je toen je hier als puber zat?
Ja, school was echt een bijzaak.
Dat was voetballen.
Nou, voetballen en vrienden. Ja. Ik was ook echt, ook van met mensen omgaan. En, dus voor school was dan eigenlijk weinig tijd of zo. Maar op zich redde ik het eigenlijk altijd wel, hoor, moet ik zeggen. Maar echt voetballen en vrienden waren wel het belangrijkste.
Ja. Had je nog tijd om de stad in te gaan met je vriendinnen en vrienden?
Jawel, zeker.
Waar ging je dan heen hier?
Weet het nou, tegenover Fellini zat een...
Ja, wat nu
iets met de M.
Ons is en later de ontmoeting is geweest.
Ja, dat was in mijn generatie. Ja. Was,
of eerder de ontmoeting is geweest, ja.
Ja precies. Ja,
die oude school, ja. Ja.
Nee, daar wel vaak. Maar ook La Colline, we echt heel vaak chips met van die gesmolte kaas erop gegeten. Ja. Nee, daar hebben we toch wel menig uur gezeten.
Ja. Je zat hier in een tijd van alto's, gabbers, kakkers misschien ook in die tijd?
Ja, zeker.
Hoe was dat voor jou? Welke plek nam jij in?
Ik denk toch wel een beetje... eigenlijk niet echt specifiek één groep. Ik was natuurlijk wel heel sportief. Dus een beetje met tussen alles in eigenlijk, denk ik. Niet dat ik een meeloper was, maar het was niet dat ik een heel uitgesproken alto was... of een heel uitgesproken gabber. Nee, ja, ook niet.
De school blinkt wel uit, ook in die tijd al, in nogal wat culturele vorming. Hè? De musicals kwamen op.
Ja. En dat was ook zo leuk. Het waren echt ander type mensen op de voetbalclub.
Ja, want dat wou ik vragen. Waren er ook meer voetbalmeisjes?
Ja, voetbalmeisjes, ik dacht gewoon in... Ik speelde natuurlijk tussen de jongens. Dus ik kwam op maandag jongens tegen waar ik zaterdag tegen had gespeeld. Ja, of er meer voetbalmeiden waren, die waren er wel, maar... Ja, doordat ik gewoon altijd bij de jongens speelde, wist ik veel meer van de voetbaljongens, als het ware.
Hoe stonden die jongens dan tegenover jou? Want het is toch, ook voor de jongens was het even wennen.
Dat is toch echt wel... het waren echt de ouders die dingen vonden. Die kids, maar dat is ook... Nu ik bij de KNVB werkte, uit onderzoek blijkt ook dat het echt vooral de ouders zijn die het gek vinden. Die kinderen, dat maakt geen bal uit. Maar ja, als ouders gaan roepen van... Oh, jongen, wordt er alweer weer bijgespeeld door een meisje? Ja, dan wordt het gek, maar... En dat gebeurde natuurlijk, dus natuurlijk was het voor die jongens dan niet altijd leuk. Maar ik ben ze jaren later wel eens in de ontmoeting tegengekomen. Dat ze zeiden, hij was toch altijd echt mooi. Ja, je wilde nooit tegen jou voetballen, maar ik had toch altijd wel veel respect. Of zo. Ja. Dus dat was wel grappig om dan echt 10 jaar later te horen.
Ook als je een panna of op een andere manier die gasten piepelde, dan konden ze dat toch wel hebben.
Nou,
de ouders vonden dat lastig.
Nou, als ze er gingen roepen, dan kreeg je natuurlijk toch wel zo'n schop. Maar ja... In principe ben je gewoon speler tegen speler.
Ja, je werd eigenlijk al gelijk behandeld toen in die tijd tussen de jongens op het voetbalveld.
Ja, gelijk behandeld. Ik ben natuurlijk toch wel meisje wat mensen hebben, wat toch apart is. En het ligt er ook aan elk jaar. En dan was ik de aanvoerder in de D1. Ja, dan moest ik toch weer... Zei ze, maar in de C'tjes dan wordt het wel weer pittiger.
Ja.
Dus dan stond ik in de C2 een jaar. En dan ging ik daarna wel weer naar de C1, maar je moest je wel dubbel en dwars bewijzen. Elke keer was het, ja, maar nu is het weer een niveautje. Hè, de jongens zijn weer groter. Ja. In plaats van dat ze gewoon keken, hoe gaat het nu? Kan ze mee? Nee, werd je steeds op meisjes zijn beoordeeld. Dus nee, het was niet... maar als je gewoon met die jongens was, was het meestal wel... een van het team.
De docenten zullen geweten hebben dat jij jouw liefhebberij in het voetballen stak. Werd daar nog naar gevraagd? Had hij daar interesse in?
Dat kan ik me niet meer zo goed herinneren, maar ik heb wel vaak met een verlofbrief bij Frits Hekkert gestaan. En dat ik weer een week weg moest vanwege EK-kwalificatie of zo. Maar daar werd echt altijd aan meegewerkt. En ook de leraren... dat deden ze echt fantastisch. Maar goed, op één, denk in de vijfde of zo, zat ik bij onder 17, onder 19 en het A-elftal. Dat was natuurlijk wel... dat moest ik wel heel veel weg.
Ja, maar nou, je kreeg de faciliteit als het nodig was.
Ja, nee, het was altijd fantastisch. Ja.
Je zei straks in het begin van ons verhaal dat het ook wel eens botste hier. Kun je daar een voorbeeldje van geven?
Ja, ik weet nog één keer met meneer Van Wely... Toen we aardrijkskunde, toen ging de zoomer en zei hij... jullie moeten allemaal blijven zitten. En dat vond ik zo oneerlijk, want we hadden gewoon niks gedaan. We hadden gewoon heel de les netjes gewerkt. En dacht ik, nee, de zoomer gaat, het is klaar. Dus ik liep weg. Het werd echt helemaal link. Dus ik zei, maar meneer, het is gewoon niet eerlijk. De zoomer gaat en we hebben gewoon netjes gewerkt. We mogen, terugkomen. Maar toen uiteindelijk, volgens mij begreep hij het wel. Maar dat soort dingen gebeurden wel eens. Ja.
Dus dat is je wel bijgebleven. Zijn er nog meer mensen van deze school die echt wel bij zijn gebleven?
Ja, wel zeker. Hè. Die brugklasse, je mentor van toen, mevrouw Kwaadvlieg. Tot aan bijvoorbeeld Groosse, bij wie ik mijn Engelse mondeling eindexamen moest doen. Ja, er zijn zoveel leraren de revue gepasseerd die allemaal wel een belangrijke bijdrage hebben geleverd in die ontwikkeling. Maar ook andere leerlingen, die heb je toch echt wel gevormd. Echt heel veel mooie mensen.
Ja. Ook echt wel gestimuleerd door en geïnspireerd door de docenten. En heb je daar nog voorbeelden van dat je denkt van... Oh ja, daar had ik wel iets aan. Daar kon ik wel iets mee. Of aan die mentor.
Ja, zeker. Ik bedoel, ik vind net van meneer Hekkert vind ik het wel heel knap dat hij inzag van... Ja, ze is zoveel weken weg en... Het is natuurlijk niet altijd goed voor je schoolprestaties, maar het vormt de Kirsten ook wel heel veel op een andere manier. En dat hij dan toch altijd zonder problemen zei, ga maar en we regelen het wel aan de achterkant.
Ja.
Maar ook meneer Van Wely in die discussie, dat ik dus een keer een discussie met hem had, dat hij zei, je hebt echt geluk met je ouders. Als je andere ouders had gehad, dan was je echt rebels geworden. En daarmee bedoelde hij dat ik dus zo slecht tegen onrecht kan, maar dat mijn ouders dat altijd goed begrepen en dat ook goed begeleiden. Waardoor het geen gevecht werd. Maar zei, ja, Kirsten, we snappen je gevoel van onrecht. Maar het is nu even niet anders. Dat is me ook altijd bijgebleven. Dat was echt voor de aardrijkskunde lokale op de gang. Ik weet nog dat Suzanne van Mook, een medeleerling, erbij stond. Dus dat zijn toch wel momenten die je altijd meedraagt.
Ja, ik kan me voorstellen. Studeer je hier af. Op welk niveau?
VWO heb ik gedaan.
VWO-niveau, ja. En je gaat, dan ben je 18 en dan ga je de stap maken naar Amerika vanwege het voetbal. Als ik het goed zeg, de Quinnipiac University en de Florida University. Ja. Daar start je in de Quinnipiac dan eigenlijk.
Ja, ik was 19, want ik ben in de vijfde ben ik een keer blijven zitten. Toen ik deed...
Natuur en gezondheid.
Ja, natuur en gezondheid. Maar dat was het jaar waar ik bij onder 17 nationaal zat, onder 19 nationaal en het A-elftal. Ze zei ik al in september, ik wil overstappen. Nee, dat kan niet meer, want er is geen plek bij geschiedenis. Toen zei ik, prima, maar dan blijf ik zitten. Toen zei ik, nee. Ik zei, jawel. Nee. Ik zei, ik blijf zitten dit jaar. Komt ook goed uit. Ben ik 19, als ik afstudeer, kan ik mooi tot en met onder 19 bij Nationaal spelen. Ook bij HFCA tot en met de A1. En kan ik daarna mooi naar Amerika. En dat zag mijn moeder dus wel heel erg zitten. Want dan zou ik een jaartje later naar Amerika gaan.
Die stimuleerde dan alleen maar.
Ja, die vond het eigenlijk wel prima. Dus toen ben ik de vijfde... Heb ik dubbel gedaan. Toen ben ik het jaar daarna naar economie en maatschappij gegaan.
Ja.
Dus ik was 19.
Dan zit je, heet dat een high school waar je dan zit?
Nee, dit was university, dus Quinnipiac University. Daar speelde ik dus ook in het voetbalteam. Dus ook kreeg ook een scholarship. Dus het was eigenlijk wel, het was niet meteen supergoed niveau, maar dat wist ik. Maar je ging wel echt twee keer zoveel trainen dan wat ik hier deed. Dus dat was al met al toch een hele mooie stap. En mijn Engels was ook niet supergoed. Ik weet nog dat meneer Goos zei bij mijn mondeling eindexamen van... Je jaagt Engels zou erbij zou niet verkeerd zijn, maar ik weet dat je naar Amerika gaat en daar leer je natuurlijk veel meer en veel sneller. Dus dat was ook echt goed ingezien van hem. En toen ben ik inderdaad naar Florida State University gegaan, wat echt een van de topprogramma's was binnen het voetbal.
Ja. Hoe gaat dat dan? Je studeert daar psychologie. En hoe combineer je dat met het voetballen?
Ja, het is echt helemaal op elkaar afgestemd. Het team heeft ook echt een eigen studiecoördinator. Je gaat 's ochtends naar school en dan rond 2 uur ga je naar de kleedkamer. En dan daar is ook weer eten. En, ja, alles. Je kunt je niet voorstellen hoe goed het daar is geregeld. En als je moeite hebt op school, krijg je meteen een tutor. Dat soort dingen. Gelukkig ging het me altijd goed af. Maar dan was je eigenlijk van woensdagavond tot zondagavond weg als je een wedstrijd had. Dus dan miste je ook weer heel veel school. Dus ik heb eigenlijk heel veel school gemist.
Door het voetbal?
Ja.
Ja. En had je nog vrije tijd daar?
Jawel, s'avonds, want je trainde 's middags. Dus dan had je s'avonds wel... moest natuurlijk ook wel weer studeren soms. Maar gelukkig is school me altijd goed makkelijk afgegaan. Ja, had ik eigenlijk toch nog relatief veel vrije tijd.
Want dan woon je ook op school?
Bij Quinnipiac University wel. Dus dat deelde ik ook als freshman, als eerste jaar, een kamer met 3 andere meiden. Maar die waren geen atleten, dus dat was... dat botste soms wel, dan als een feestje of zo, terwijl ik de volgende dag een wedstrijd had. Maar goed, je wordt er ook heel flexibel van. En Florida State zat ik in een huisje net buiten de campus. Ja.
En op zo'n university, is dat alleen een voetbalgedeelte of kunnen meerdere sporten uitgeoefend worden?
Nee, er zijn echt heel veel sporten. Net als Florida State University heeft een American football team, waar ook echt 88.000 mensen in het stadion zitten. Zwemmen, tennis, volleybal, ja, honkbal, basketbal. Ja. Track and field, ja, atletiek als het ware. Nee, dat is echt een supergroot.
Je behaalt een Master of Science Psychology. Ook nog iets met neuro- en sportpsychologie gedaan, las ik ergens.
Ja, ik heb na Amerika was toen net de Eredivisie opgestart, vrouwen. En daar wilde ik wel heel graag mijn steentje aan bijdragen. Dus toen ben ik weer bij Willem II gaan voetballen. Heb ik aan de Universiteit van Tilburg mijn master arbeid en organisatiepsychologie gedaan. Toen eigenlijk hadden we EK 2009. Toen had ik ook in de eerste 2 wedstrijden gescoord. En toen was eigenlijk voor het eerst dat echt... Maar dat was toen nog via Facebook, nog niet via agents of zo, dat ik aanbieding kreeg uit Rusland, Duitsland en Zweden. En toen was ik ook eigenlijk klaar met mijn vakken in Tilburg. Dus moest ik nog wel mijn scriptie afschrijven. Dus ik moest ook bijna gaan werken. Dus in Nederland kon je er ook niet van leven. Dus het was eigenlijk perfect dat ik toen... toen ben ik naar Zweden gegaan. En ook voor het eerst eigenlijk een profcontract.
Ja, prima combinatie om in Tilburg te studeren. Daarbij weer een 2... kon ik toen al profvoetbal noemen?
Ja, als student was het prima.
Ja.
Maar als... Ja, daarna was het wel... Dan had je er wel bij moeten gaan werken.
Ja. En dan krijg je een aanbieding vanuit Zweden.
Ja.
Rosengaard. Weer een buitenlands avontuur.
Ja.
Zo word je wel lekker flexibel over de hele wereld.
Ja, mijn droom was gewoon profvoetballer worden. Ja. En dat kon gewoon nog niet in Nederland. Maar goed, hè, toen ik 8 was... toen ik 8 was, was ik aanvoerder van de E1, denk ik. En werd een van mijn beste vriendjes gescout, de Top Os. Ik heb ook kans, weet je wel. We voetballen altijd s'avonds en even goed. En dat mijn moeder toen moest zeggen van... Nee, want jij bent een meisje. Ja, daar snap je natuurlijk niks van. Dus ik begreep al heel snel. Ja, eigenlijk dus op hele jonge leeftijd... Ja, als meisje heb je gewoon minder kansen... Dus als ik profvoetballer wil worden, moet ik naar het buitenland.
Ja.
Maar goed, gelukkig paste me dat ook wel. Want anders... het betekent dus wel heel wat.
Waar was je het gelukkigst? Amerika of Zweden of weer terug hier?
Ik ben denk ik echt wel een Nederlander. Dus mijn middelbare schooltijd is echt wel een van mijn gelukkigste tijden. Alles is mooi. Kijk maar in het buitenland, je zit daar wel in je eentje... Als je gebaseerd bent en heeft natuurlijk wel je team genoten. Maar ik heb ook wel bij Malmö dat ik daar 2 weken zat en een hersenschudding opliep. Dus dat ik ook gewoon weken niet naar buiten kon. Ja, dan is het natuurlijk niet altijd leuk.
Ja, zeker met je.
Ja, en dat is wel de realiteit. En topsport is stiekem echt wel keihard.
En vaak ook op jezelf teruggeworpen worden.
Ja.
Zeker in blessureperiodes.
Ja, zeker. Maar het heeft ook echt fantastische kanten. Ik bedoel, alles wat ik heb meegemaakt was supermooi.
Ja, natuurlijk.
Maar het heeft ook wel soms bittere kanten. Ja, die heb je op de middelbare school nog wel veel minder.
Ja. Ja. Je wordt een vaste waarde in Oranje. 87 interlands. 18 keer gescoord, als ik het goed heb. Je bent de eerste Nederlandse voetbalster die op een eindtoernooi heeft gescoord. Dat zegt ook wel iets, hè? Je bent nog jong. Je was de eerste Nederlandse voetballer die op een... Was een EK of WK?
EK.
EK. Scoorde. Het WK 2015 maak je heel belangrijke doelpunten tegen Canada en Japan. Dan word je echt nog beroemder. Hè? Heb je dan ook het gevoel dat je een voorbeeld bent voor de jonge jongens en meisjes?
Ja, je doet natuurlijk gewoon vooral je best en wat je wil. Maar je merkt wel dat meiden sturen ook op Facebook een vraag van hoe doe jij dit? Maar dat is ook wel leuk. Ook als meiden en ook jongens. Ik denk ook vooral voor jongens dat het belangrijk is dat er vrouwelijke rolmodellen zijn. Maar goed, het is niet dat je heel bewust met die rol omgaat. Ja, je probeert je natuurlijk sowieso netjes te gedragen. Ja. Maar ik denk heel goed dat we steeds meer zichtbare vrouwelijke rolmodellen hebben.
Zeker. Want jij hebt zelf een prachtige loopbaan gehad. Maar toen jij stopte, braken er andere gouden tijden aan eigenlijk. Jij stopte in, als ik het goed heb, 2015?
Ja, 2016.
2016? Ja, inderdaad. En 2017, ja, dat grote succes op het EK hier in Nederland zelfs. Ja. Van mensen, van meiden waar jij zelf mee gespeeld hebt. Vivianne Miedema, Sherida Spitsen en anderen. Dat waren jouw voetbalmaatjes, jouw elftalgenoten. Heb je ooit spijt gehad dat je misschien net iets te vroeg gestopt bent?
Nee, het was toen ik 8 was, kon je niet eens dromen om voetballer te worden of profvoetballer. En als ik dan kijk waar ik overal ben geweest en waar ik heb gespeeld. Scoren in de Champions League, EK, WK, ja, dat was fantastisch. En ik heb ook al veel hoofdblessures gehad. Dus het was ook echt wel... er is ook nog een leven na het voetbal. Dus die keuze heb ik heel bewust gemaakt. En ik wist natuurlijk ook dat EK een eigen land was. Maar het was voor mij echt goed zo. Ik heb een fantastische tijd gehad.
Nou, dat is goed om te horen.
Ja, zeker. Ja, dus je ook kijkt,
de goede keuze hebt gemaakt.
Ja, die vraag kunnen we waarschijnlijk over 10 jaar ook aan Lieke Martens stellen. En ook degene die 10 jaar voor mij speelde, die kon helemaal geen prof worden. Ik ben heel mijn volwassen leven prof geweest. Dat is ook gewoon een ontwikkeling waar de sport in zit.
Ja.
Als je nadenkt, ja, ik zou natuurlijk niet de eerste doelpunten maken ooit van Oranje op een eindtoernooi moeten zijn. Dat had mijn oma moeten zijn. Mm-hmm. Maar goed, in die ontwikkeling zitten we in de maatschappij.
En dat zegt genoeg, hè?
Dat zegt genoeg.
Ja. In 2019 is de finale van het WK behaald. In 2017, dat jaar, worden jullie Europees kampioen. Dan ben jij al hoofdvoetbalzaken van de KNVB, de vrouwenvoetbalzaken.
Het EK 2017 was ik nog mee ambassadeur van het toernooi.
Okay, ja.
En meteen na het EK ben ik inderdaad manager vrouwenvoetbal geworden.
Ja. Hoe beleef je dan zo'n feest, kampioensfeest, huldiging, Utrecht, rondvaart. Heel dat veld, van dat park daar in Utrecht vol.
Ja.
Daar stond jij ook op.
Ja, ik was daar wel inderdaad bij alle ex-internationals en zo. Ja, dat is wel fantastisch. Maar alleen al die openingswedstrijd, dat het volkslied werd gespeeld. En dat je denkt, ja, hier heb je met z'n allen. Hè, niet alleen mijn generatie, maar natuurlijk al 50 jaar geleden. Die vrouwen die mochten helemaal nog niet voetballen. Ja, dan ben je wel super dankbaar en ook trots met z'n allen dat je het zover hebt geschopt. En dat je ook altijd erin hebt geloofd dat dit mogelijk was.
Ja.
En dan zie je hoe belangrijk het is dat een sport zichtbaar wordt. Want anders kan als het ware de markt ook niet aangeboord worden. Dus en als ik dan al die jongens en die meiden zie die dan naar die Oranjeleeuwinnen kijken, dan geef je toekomst ook alweer, je jeugd ook alweer een andere toekomst.
En volle stadions, hè?
Ja.
Het meidenvoetbal is intussen, schijnt het de grootst groeiende sport te zijn in Nederland.
Ja.
Terwijl het in 1971 pas officieel erkend is. En lange tijd mochten de meiden niet voetballen. Want het zou medisch ook onverantwoord zijn. En voor de gesteldheid eigenlijk ook niet zo goed zijn, werd verondersteld.
Nee, ik las pas nog. Toen kwamen ook weer mensen met krantartikelen ook allemaal over dat het de maagdelijkheid van de vrouw zou aantasten. Ja, dan,
kijk eens aan. Ja.
Dan zie je natuurlijk ook dat je denkt, het is ook...
Ja, waar gaat het over?
Ja, maar goed, en we zijn er nog lang niet. Ik bedoel, er zijn echt nog veel barrières te slechten. Het gaat echt goed, maar... Ja,
ja. Kijk, en dan... Ben jij manager vrouwenvoetbal KNVB? Kun je uitleggen wat dan jouw rol is?
Ja, ik was eigenlijk verantwoordelijk voor de strategie en de visie van het meiden- en vrouwenvoetbal. Dus van de 5-jarige pupillen tot aan de Oranjeleeuwinnen, maar ook meer vrouwen in voetbal. Dus meer vrouwelijke trainers, bestuurders, scheidsrechters, speelsters en fans. Dus echt een heel breed en groot pakket, maar wel wel helemaal aansluiten bij mijn passie.
Ja. Je bent net gestopt met die rol.
Ja, afgelopen maand.
Waar heb je de meeste voldoening uitgehaald de afgelopen jaren?
Ja, ik denk dat heel mijn leven ervoor was echt wel een beetje een soort van opleiding daar naartoe. Natuurlijk gewoon je studies, maar ook echt het leven in Zweden, waar je toch ziet dat de maatschappij altijd iets verder is op het gebied van gelijkheid. Daar heb ik echt geleerd waarom bepaalde dingen bijvoorbeeld een beetje gek zijn of oneerlijk. En die argumenten kon ik wel goed meenemen naar de KNVB. Dus als er weer dingen gebeuren, dat ik niet boos hoefde te worden van ja, maar dit is niet eerlijk. Maar je kan zeggen, hey, maar heb je het wel eens van deze kant bekeken? En dat collega's eigenlijk altijd zeiden, oh jeetje, ja, zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Het is eigenlijk wel gek dat we het zo doen. Zodat je echt mensen kon laten inzien dat bepaalde dingen die we eigenlijk al jaren doen helemaal niet zo normaal zijn of eerlijk of zo. Waardoor het beleid erachter echt wel intrinsiek en dieper verandert dan dat je één vrouwelijke coach erbij krijgt of zo.
En heb je steentje wel aan bij kunnen dragen, dat gevoel heb je?
Jawel, dat heb ik wel echt. Voor mijn gevoel heb ik daar wel heel veel verandering kunnen brengen.
Want er viel echt wel wat te winnen, hè?
Ja, zeker. Ik bedoel, bij de KNV werken ook gewoon mensen uit deze maatschappij. Ja. Heel de maatschappij heeft nog heel veel te winnen.
Ja. En qua aandacht, waardering en zelfs financiële beloning... Zijn er flinke sprongen gemaakt in jouw tijd als hoofd van de vrouwenafdeling van de KNVB. Is er op het moment nog wat te winnen ten aanzien van de gelijkwaardige behandeling voor de voetbalvrouwen?
Ja, nog heel veel. Er zijn toch echt nog wel veel plekken waar je al ziet dat meiden op hele jonge leeftijd mindere velden krijgen, de mindere trainer, toch weer de oude shirtjes van de jongens. Ja, dat zijn natuurlijk dingen, dat kan eigenlijk echt niet meer. Maar het gebeurt echt de hele dag. En dat we dan, of dat meiden nog steeds, als ze 6 zijn, niet op voetbal mogen. Ja. En als ze dan beginnen als 8 of 9 zijn, dat we zeggen, ja, zie je, ze zijn ook niet zo goed als die jongens. Nee, maar die jongen, die werd al op 4, 5-jarige leeftijd gestimuleerd om te gaan voetballen. Ja, dan heb je gewoon 3, 4 jaar voorsprong. Ja. Als je naar het TBL komt als brugklas, kun je ook niet in de vierde beginnen.
Nee, precies.
En dat is wel, als we ons daar allemaal veel bewuster van worden, dan denk ik dat we zien dat er, dat we nog toch ook wel ver weg zijn van gelijkwaardigheid.
Dat zijn trouwens ook voor jou, denk ik, steeds terugkerende vragen. Hè, die worden gesteld, soms meer dan over het voetbalspel zelf, denk ik. Heeft je dat ooit gestoord?
Het is jammer dat het niet gewoon al zover is. Maar het zijn wel de vragen die nog beslecht moeten worden, willen we ontwikkeling hebben. Hetzelfde te zeggen, er zijn weinig voetbal of vrouwelijke coaches. Ja, maar als we gaan kijken naar de opleidingen, die zijn helemaal afgestemd op mannen uit het mannenvoetbal. Ja, dat is dus gewoon een bottleneck. Ja. En als we die niet veranderen, dan komen er ook niet meer vrouwen.
Ja. Hoe zie jij de toekomst daarin?
Nou, nu dat je ziet, bijvoorbeeld de collega's bij de KNVB, ze wilden echt wel mee veranderen. Maar iemand moest gewoon vertellen van, zie je wat er eigenlijk gebeurt? Ja. Waar ligt dit aan dat we weinig vrouwelijke coaches hebben? Dus ik denk stap voor stap. Hè, je ziet ook dat we met z'n allen wel tijd nodig hebben om onze gedachten te veranderen. Maar als ik kijk wat we in de afgelopen 5 jaar toch hebben kunnen doen. En sowieso in de afgelopen 50 jaar door iedereen. Dan ben ik sowieso positief gestemd.
En Kirsten van de Ven uit Hees heeft daar haar steentje wel aan bijgedragen.
Ja, als een van de velen.
Ja, maar in ieder geval jij ook. Het is vandaag 13 september 2022 en morgen ga je naar Zweden. Kunnen we dan echt spreken van emigreren?
Ja, in principe wel. We hebben ons uitgeschreven in Nederland en ingeschreven in Zweden. En een huis verkocht en een nieuw huis in Zweden gekocht. Dus dan, denk het wel.
Je vriendin Maya heet ze, geloof ik. Komt daar vandaan en jullie hebben samen een dochtertje, Nemi, van ruim 3,5 en een zoontje, Eje, zeg ik, van 1,5. Wat heeft Zweden voor op Nederland?
Het zijn heel, moet ik zeggen, ze hebben veel hetzelfde, maar toch ook wel echt verschillen. Sowieso natuurlijk veel meer natuur, kun je wel zeggen. De mensen zijn rustiger, je kunt er echt een restaurant binnenlopen en denken, zit hier iemand? En dan zit het dus helemaal ramvol.
Dat is hier soms anders, ja.
Dat zul je zeker in Brabant, denk ik, niet snel zien.
Hees ook.
Hees voorop, denk ik. Maar zeker met jonge kinderen is het daar gewoon heel goed geregeld. En ik denk toch ook qua emancipatie lopen ze daarvoor op Nederland. Maar als je het op gezelligheid hebt, dan denk ik wel dat je beter in Nederland kunt zijn.
Kun je toch bij Café Babbels, bestaat er nog?
Ja, bestaat nog.
Ja, ja. Maar zoiets hebben ze misschien in Zweden toch ook wel?
Ja, dat is echt anders.
Ja, okay.
Wel, de alcohol is natuurlijk echt wel duur. Ja, dus je hebt ook niet snel dat iemand een rondje geeft. Iedereen gaat zelfs een biertje halen. En dat soort dingen. Dus het is toch wel echt anders.
Ja. Wat ga jij daar doen?
Ja, nou, ik ben heel trots. Ik heb bij de KVB mijn baan opgezegd. En ik ga echt even een paar weken eruit. En ik heb ook mijn trainingspapieren. Dus ik ben ook afgelopen jaar assistent geweest bij Nationaal Onder 19.
Ja.
Even rustig denken, oké, wat wil ik? Wil ik het veld op? Wil ik toch meer bestuurder zijn? Of misschien zelfs buiten het voetbal? Dus ik ben heel trots dat ik tegen alles zeg. Ik zeg geen nee, maar als je nog eind oktober interesse hebt, bel me dan maar terug. Dus ik ga het even rustig bekijken.
En je hebt een aardige cv intussen opgebouwd, hè?
Ja, gelukkig wel. En daardoor denk ik dat ik ook van geluk mag spreken dat partijen meteen belden.
Dat denk ik ook.
En ja. Dat is natuurlijk alleen maar super fijn.
Ja, dus binnenkort kunnen we misschien wel iets lezen over jouw nieuwe plannen en nieuwe setting.
Ja, ik hoop het wel.
Ja.
Ik wil niet niks blijven doen.
Snap ik. We gaan het afronden, Kirsten. We hadden straks over de TBL en jouw tijd hier. Heeft er nog iets aan jouw mooie loopbaan bijgedragen hier ten aanzien van ontwikkeling? Dat je denkt van, oh ja, dat punt, of wat die docent toen zei, of wat ik toen heb ervaren, misschien wel die enige opstandigheid of met onrecht omgaan. Wat jou enigszins geholpen heeft voor jouw latere leven?
Ja, niet één moment, maar gewoon dat je hier al die jaren op een veilige manier gewoon jezelf mag zijn en echt met ook weer andere mensen in aanraking komt dan dat je bijvoorbeeld op de voetbalclub komt. Ja, dat neem je allemaal mee in je bagage. Hè? Je leert met veel verschillende mensen omgaan en ook gewoon dat je er mag zijn en dat je je veilig voelt terwijl je in de puberteit zit. Ja, dat is natuurlijk een fantastische basis. Dat heb ik altijd meegenomen en ook dat ik het hier gewoon heel leuk heb gehad. Ja. Als je blij bent, dan is het leven natuurlijk ook veel leuker.
Ja,
dus daar
natuurlijk.
Ben ik
natuurlijk.
Het TBL en iedereen wel echt heel dankbaar voor.
Ja, mooi om te horen. Nog even over die stap naar Amerika. Wat zou je huidige studenten die nu hier zitten en ook kijken van, nou, wat voor plannen heb ik, wat ga ik doen? Zou je zo'n stap aan kunnen raden? Welk type student zou je zeggen, dat zou je echt kunnen gaan doen, zo'n stap naar Amerika? Het hoeft nog niet eens met sport te maken te hebben, maar gewoon het leven en het studeren daar.
Ik denk dat het voor iedereen super waardevol is om een keer ergens anders te hebben gewoond in het buitenland. Maar ook al ga je naar de andere kant van Nederland, dan krijg je natuurlijk ook alweer een andere blik op Nederland of op de wereld. Ja, daar heb ik wel echt veel van aan gehad in mijn leven. Je wordt er ook flexibel van, wat ook als je kinderen hebt heel prettig is. Dus ik kan het iedereen aanraden om in elk geval een keer als uitwisselingsstudent te gaan.
Ja. Je vindt het altijd fijn om een hees terug te zijn, maar je blik verruimen, dat heeft ook nogal wat waarde, hè?
Zeker weten.
Ja, ja. Kirsten, we gaan het afronden. Ben ik nog iets vergeten te vragen waar je graag kwijt wilt?
Nee. Kei bedankt.
Kei bedankt. Kijk, zo wil ik het horen. Ja. Nou, dank jij. Dank je wel, Kirsten. En ik heb begrepen dat we je nog terug gaan zien in november weer in Os. En dan in Theater Lievekamp. Waar dan de grote show van de TBL plaatsvindt. Ik dacht, Titus draait door. Dus daar gaan we elkaar dan zeker weer zien. Maar dankjewel voor jouw openhartigheid en het fijne gesprek.
Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Binnenkort verschijnt er weer een nieuwe aflevering. Houd daarvoor de socials van het TBL in de gaten. Delen van deze link onder uw social media contacten is fijn.